Goedenavond, gemeente, belangstellenden die met ons thuis verbonden zijn. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee J.A. van den Berg uit Sint-Antoniepolder zal voorgaan. De volgende afkondigingen namens de kerkenraad. Volgende week zondag, 28 mei, eerste Pinksterdag, in de ochtenddienst hoopt dominee A.W. van der Plas uit Waddinxveen voor te gaan. S'avonds hoop voor te gaan dominee Lohuis uit Scherpenissen. Maandag 29 mei, tweede Pinksterdag, in de ochtenddienst 9:30, dominee H.G. van der Ziel uit Waarder voorgaan. De collecte. Eerste collecte vandaag bestemd voor de diaconie, ten bate voor de hulp allerarmsten op de Filipijnen. En dat is project 1027 van de GZB. Tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Dan wenst de kerkenraad en ieder in ons midden, als ook zij die op afstand verbonden zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort door te zingen uit Psalm 27 en daarvan het eerste vers. Wij gaan zingen uit Psalm 27, vers 1. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. Psalm 27, vers 1.
Gemeente, we doen met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen in antwoord daarop uit Psalm 93, het vierde vers. Psalm 93, vers 4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 93, vers 4. Na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Geliefde gemeente, laten we eerst bidden om de leiding van Gods Geest in deze dienst. Heren, wij willen ons voor u verootmoedigen aan het begin van deze dienst. Wij willen ons neerbuigen voor u. Geef dat wij dat willen, zoals de psalmdichter het beleidt en zingt. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Wat een groot wonder, Heren, dat u ons opnieuw samenbrengt in uw huis. U bent die heilige en die hoge God. U woont in de hemel. U bent vol majesteit, oneindig, eeuwig, alwetend, almachtig, overal tegenwoordig. En u komt deze avond naar ons toe door uw heilig woord. Daarin laat u uw stem horen, opdat wij u kennen zouden, opdat wij u zouden kennen door de Heer Jezus Christus, die de enige weg van behoud is. En in hem toont u ook uw onmetelijke liefde en uw grote barmhartigheid, dat uw enige geboren Zoon gegeven hebt aan een wereld verloren in schuld. Dat de Heer Jezus Christus gewillig was om naar deze donkere wereld te komen, donker door de zonde, om hier het licht van de wereld te zijn. Dat Hij mens wilde worden, daar Hij God was en toch ook bleef. Mens zoals wij, met alle zwakheid die daaraan verbonden is, maar zonder zonde, om plaatsvervangend de straf te dragen, om plaatsvervangend de vloek te dragen en zo de zegen te bereiden voor een ieder die in hem gelooft. De zegen van de volkomen vergeving van de zonden en de vernieuwing van ons leven. En daarvoor gebruikt u de prediking van uw woord. Daarom is er verwachting, Heere, nu u ons samenbrengt in uw huis, of wij ook thuis deze dienst meemaken. Want u zegt het in uw woord dat het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het gepredikte woord van God. Daarom smeken wij om de hulp en de werking van de Heilige Geest, dat u ons verstand helder maakt en ook ons hart opent, dat het woord ingang vindt in onze harten, dat wij begrijpen dat het een kracht van u zal zijn tot zaligheid, tot behoud. En geef ons uw hulp, Heer, om te spreken, zodat ook de kinderen er iets van mogen begrijpen. Gedenk, Heere, de hele gemeente, ook de jonge mensen dragen we aan u op. Wat een belangrijke tijd van hun leven om u te zoeken. De jeugd is de beste tijd. Ook een tijd waarin zoveel beslissingen worden genomen die bepalend zijn voor het leven. En wil dan die keuze in het hart geven om voor u te leven. Heer, er komt zoveel op ons af in deze wereld en in deze samenleving. En als we jong zijn, dan willen we dingen ook onderzoeken. En wil dan bewaren, Heer, dat de boze geen gelegenheid krijgt om te verstrikken en te binden, Heer, met banden van zonde en verslaving. Wij bidden dat voor ons allemaal, of nu jong zijn of ouder zijn, Heere, dat hebben we allemaal nodig. Want wij zijn allemaal mensen met van nature een zondig hart en zo geneigd om onze eigen weg te gaan, op een vrome en godsdienstige manier of op een onverschillige manier in de dienst van de wereld, Heere. Wil toch uw woord gebruiken deze avond. Help allen die een taak hebben in de dienst. Help de organist en de koster. Mogen alle dingen met orde gebeuren. En wij bidden ook voor de broeders van de kerkenraad. Zegen hen in het ambtelijke werk dat u hen op de handen hebt gelegd, Heer. Ook de nieuwe broeders, de nieuw bevestigde broeders. Geef toch wat daarin nodig is, ook de herbevestigde broeders. Zonder u kunnen wij het ambtelijke werk niet doen, Heer, maar het hoeft ook niet. Want u bent gereed om te geven wat ons ontbreekt. We bidden in het bijzonder voor onze broeder, dominee Tramper, die u hier geroepen hebt als herder en leraar, wil zijn bediening hier zegenen en hem gedenken, tezamen met het hele gezin, Heere. Geef hen vreugde in de dienst en ook vrucht te mogen zien. Bewaar hem ook als hij een reis zal maken, dat hij weer veilig mag terugkeren in de gemeente en in zijn gezin. Heere, laat zo uw koninkrijk ook aan deze plaats worden uitgebreid en uw grote naam verheerlijkt. Dat bent u waard, Heere, want u bent goed. U bent genadig, u bent vol ontferming, dat wij het zien zouden om tot u de toevlucht te nemen, voor het eerst, maar ook elke keer weer. Wil de boze van ons weren, die altijd zal proberen om te verhinderen en te verstoren. Hij is zo'n trouwe kerkganger, maar toch een overwonnen vijand, dat we dat ook mogen merken, Heere. Zegen zo al het werk in uw koninkrijk, hier en overal in ons land en volk, evangelisatiewerk, maar ook ver weg, het zendingswerk, we dragen het aan u op, Heren. Wij bidden ook voor uw volk Israël, open de ogen dat zij zullen zien op de Messias die in hun midden geboren werd. Wees ook in het bijzonder met uw kerk waar u wordt vervolgd en verdrukt, waar mensen lijden om uw naams wil. Ay, denk aan hen die in gevangenis kwijnen. Laat hun geschrei voor uw gezicht verschijnen. Geef vrijheid waar dat niet is, Heere. We denken aan landen als Eritrea en Noord-Korea. We denken aan landen als Nigeria, Heere, waar zoveel geweld is, ook tegen christenen, en in India, op zoveel plaatsen in deze wereld, dat u toch uw gemeente en uw kinderen zou bewaren en beschermen. Heren, ook in ons land en volk zien wij donkere wolken van steeds meer weerstand tegen gehoorzaamheid aan uw woord en uw getuigenis. Geef ons standvastigheid, Heren, om niet meegenomen te worden in het denken van deze wereld, maar dat wij geleid worden door uw geest en zo in de wegen van uw woord zullen gaan. Heren, hoor ons gebed, help ons in de vergeving van al onze zonden, uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen vanavond Gods heilig onfeilbaar woord in het Johannesevangelie. En wij lezen daar als schriftgedeelte voor de prediking uit Johannes 16, de versen 16 tot en met 33. Wij lezen Johannes 16, vers 16 tot en met 33. Daar lezen wij Gods heilig woord als volgt, Johannes 16, vers 16. Een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, want ik ga heen tot de Vader. En sommigen dan uit zijn discipelen zeiden tot elkaar, wat is dit dat hij tot ons zegt? Een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. En want ik ga heen tot de Vader. Zij zeiden dan, wat is dit dat hij zegt, een kleine tijd? Wij weten niet wat hij zegt. Jezus dan bekende dat zij hem wilden vragen en zei tot hen, vraagt gij daarvan onder elkaar dat ik gezegd heb een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Voorwaar, ik zeg u, dat gij zult schreien en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden. En gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, omdat haar uren gekomen is. Maar wanneer zij het kindje gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer. Om de blijdschap dat de mens ter wereld geboren is. En gij dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En in die dag zult gij mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, omdat uw blijdschap vervuld zij. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken, maar de uren komen dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrij uit van de Vader zal verkondigen. In die dag zult gij in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot de Vader. Zijn discipelen zeiden tot hem, zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet en gij hebt niet van nodig dat u iemand vraagt. Hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. Jezus antwoordde hun, gelooft gij nu? Zie, de uur komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden, ieder naar het zijne, en gij mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord. Wij gaan nu eerst nog zingen uit Psalm 138 en daarvan de versen 3 en 4. 138 vers 3, dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heere wegen. Ook het vierde, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138 vers 3 en 4.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor de preek van vanavond vindt u in het gedeelte dat we hebben gelezen in Johannes 16. Ik lees in bijzonder nog vers 33. Johannes 16, vers 33. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Gemeente, wij schrijven als thema boven de preek vrede en verdrukking. We hebben drie aandachtspunten. Ten eerste letten wij op vrede in Christus. Ten tweede verdrukking in de wereld. En ten derde, Christus heeft de wereld overwonnen. Dus het thema dat we boven de preek schrijven is vrede en verdrukking. Drie punten, vrede in Christus, verdrukking in de wereld en Christus heeft de wereld overwonnen. Geliefde gemeente, het gebeurde op de avond van 14 april, jongens en meisjes, in het jaar 1912. Dat is meer dan 100 jaar geleden. Nou, dat grote schip waarvan men zei dat het niet kon zinken, de Titanic, dat die op een ijsberg voer en begon te zinken. Zoveel mensen aan boord, allemaal in grote nood, in levensgevaar, in doodsnood. En terwijl dat schip, de Titanic, begon te zinken, gebeurde er iets op het dek van het schip. Terwijl het bezig was om te zinken, was daar het orkest en dat speelde muziek. En terwijl het schip zonk, bleef dat orkest spelen. Je vraagt je dan eigenlijk af, ja, waarom deden ze dat eigenlijk? Wat bewoog hen om te midden van die grote nood en dat grote gevaar muziek te spelen? Wilden ze misschien troost bieden aan de mensen die de dood in de ogen keken? Misschien voorkomen dat er nog meer verwarring en paniek zou komen? Of, als je het misschien wat meer negatief bekijkt, was het een negeren, een ontkenning van het grote gevaar om door te gaan toch met het maken van muziek, ondanks wat er gebeurde? Maar het spelen van het orkest, het maken van muziek, kon niet verhinderen dat het schip steeds dieper zonk en uiteindelijk in de diepte van het ijskoude water verdween. En al die mensen die niet op tijd een reddingsboot hadden kunnen vinden, een plaats daarin hadden gekregen, die versmoorden in het koude water, die verdronken. De muziek had dat niet kunnen tegenhouden, niet kunnen verhinderen. De troost die het dan mogelijk een poosje had geboden, die was niet blijvend. Die versmoorde mee. Het geluid van de muziek verdween. En vanavond hebben wij gelezen in Gods woord over vrede. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, opdat gij in mij vrede hebt. Maar dan gaat het over een vrede die blijft, die niet versmoort, die niet verdwijnt. Op het moment dat wij de dood in de ogen kijken, dat het einde van ons leven komt, juist dan zal de kracht van die vrede van Christus blijken. Wonderlijk eigenlijk dat de Heer Jezus dit zegt tegen zijn discipelen. Het gebeurt op de laatste dag van zijn leven, de laatste avond van zijn leven hier op aarde. Over enkele uren zal hij worden verraden, gevangen genomen, beschuldigd en veroordeeld. Hij zal worden meegenomen, hij zal worden gegezeld, gespuugd, bespot, gesmaad en uiteindelijk aan het kruis genageld te sterven. Deze laatste avond van zijn leven heeft hij heel veel woorden gesproken tot zijn discipelen. En in het bijzonder Johannes heeft het opgeschreven, geleid door de Heilige Geest. Johannes 14, 15, 16 en straks gaat het over in dat machtige, hoge, priesterlijke gebed in Johannes 17. We kunnen het allemaal lezen. En nu zegt de Heer Jezus in onze tekst, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat. En dat woordje opdat, dat geeft een bedoeling aan. De Heer Jezus heeft met dat onderwijs dat hij gegeven heeft een bedoeling. Opdat jullie in mij vrede hebben. Dat is het doel dat de Heer Jezus voor ogen heeft. Wat voelen wij daar in de grote ontferming, de diepe bewogenheid van de zaligmaker met zijn discipelen, opdat jullie in mij vrede hebben. Discipelen die hem straks gaan verlaten, in de steek laten, zelfs geërgerd worden aan hem. Het niet begrepen en het ook niet wilden wat er gebeuren zou. En de Heer Jezus is met grote ontferming bewogen over hen. Wat een goede zaligmaker is de Heer Jezus Christus. Wat een geweldige meester hebben de discipelen in hem. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. Vrede staat in het Grieks het woord eirene. Daar horen wij het woord irenis in. En dat is een woord dat betekent vredig. En ja, als wij vrede horen, dan denken wij, nou, dat betekent dat er geen oorlog is. Kijk, in Oekraïne, daar heb je oorlog, maar wij hebben vrede in Nederland. En toch het Bijbelse woord vrede in het Nieuwe Testament, en dat is wat inhoud betreft nauw verbonden met het woord in het Oude Testament. Het lijkt op elkaar, en dat kennen we misschien beter, het woord shalom in het Hebreeuws. Dat woord betekent meer dan vrede in de zin van er is geen oorlog. Maar dat Bijbelse woord vrede, dat betekent dat het goed gaat. Een situatie van heelheid. Gaafheid. Voorspoed. Geluk. Harmonie. Zo zou de Israëliet in gedachten een gezin voor zich zien dat in alle vrede woont in Israël en geniet van de vruchten die het land oplevert en daar voorspoed heeft. En ja, dat is het woord vrede, dat het goed gaat. En dat heeft natuurlijk alles ook te maken met wie de Heere voor je is. Hoe onze verhouding is tot God. Deze dingen heb ik tot u gesproken, zegt de Heer Jezus, opdat gij in mij vrede hebt. Er zou heel veel gaan gebeuren. Het zou verscheurend zijn voor de discipelen, om te zien hoe hun meester wordt verraden door één van hen. En dan gevangen genomen en dat laat gebeuren, terwijl hij zo machtig is en zoveel teken heeft gedaan. En dan beschuldigd dat hij lijdt, dat hij zichzelf niet bevrijdt. Het heeft hem verscheurd dat hij ging sterven. Het heeft groot verdriet teweeggebracht. En de Heer Jezus vertelt in dit gedeelte dat we gelezen hebben, vertelt hij het aan hen. Hij zegt een kleine tijd en gij zult mij niet zien, een korte tijd, en jullie zullen mij niet zien. En opnieuw een korte tijd en jullie zullen mij zien, want ik ga heen tot de Vader. Hij zou gedood worden, maar hij zou ook weer opstaan. En hij zou heen gaan tot de Vader, maar hij zou de Heilige Geest zenden. En door zijn geest zou hij weer tot hen komen. En de catechismus die zegt het, is dan Christus niet met ons tot aan het einde van de wereld? Ja, door zijn geest, genade, godheid, wijkt hij nimmer meer van ons. Ja, jullie zullen verdriet hebben, jullie zullen huilen en klagen van rouw. Maar jullie verdriet zal veranderen in blijdschap. Ja, verdriet hebben ze gehad. Wat is het moeilijk voor hen geweest. Dat de Heer Jezus stierf, maar toen hij opstond, toen was er grote vreugde. En toen hij de Heilige Geest uitstortte, toen was hun hart overvloeiend. Eigenlijk, zegt de Heer Jezus, is het net als bij een situatie als er een, wanneer een kind geboren wordt. Dan is dat iets heel moeilijks waar de moeder doorheen moet. Pijn. Verdriet. Maar als het kind dan geboren is, dan is het blijdschap. En die is zo groot dat het verdriet vergeten wordt. Zo zal er voor jullie grote blijdschap zijn. En niemand zal die blijdschap van jullie nemen. Geweldige woorden van de Heer Jezus. Hij spreekt over vrede en hij spreekt over blijdschap voor de discipelen. Daarom heeft hij hen zoveel onderwijs gegeven. Deze dingen heb ik tot jullie gesproken, opdat jullie in mij vrede zullen hebben. Het zal voor jullie zo'n verandering betekenen, dat je met veel vrijmoedigheid rechtstreeks in mijn naam tot de Vader zult bidden. Want de Vader zelf heeft jullie lief. Als mijn werk volbracht is, mijn lijden, mijn sterven, als het aan het licht gebracht is door de opstanding, zullen jullie over die gebaande weg met vrijmoedigheid toegaan naar de troon van de genade. Als de discipelen nu deze woorden in hun diepte en hun kracht met hun hart hadden omhelst, wat had dat hen voor veel verdriet kunnen bewaren? Deze dingen heb ik tot jullie gesproken, opdat jullie in mij vrede hebben. Vrede hebben. Er staan twee woordjes bij. In mij. Wat betekent dat? In Christus. Moet je je daarbij voorstellen. Als je de kanttekening van de Statenvertaling daarop nakijkt, dan zegt die, dat betekent door mij. Vrede hebben door Christus. Of, zegt de kanttekening, door het vertrouwen op mij. Vrede hebben in Christus. Dat is ook een bekende uitdrukking die we op andere plaatsen tegenkomen in de Bijbel. Ik denk aan wat Paulus zegt in de Romeinenbrief. In Romeinen 8. Waar hij zegt, zo is er dan nu geen verdoemenis, geen oordeel, geen eeuwig oordeel meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Dus in Christus zijn. Dat betekent geborgen zijn in Hem. Het betekent door het levende geloof aan Hem verbonden zijn. Het betekent leven in gemeenschap met Christus. Je zou kunnen zeggen leven terwijl je ogen richt op het kruis van Golgotha. Dat je met de armen van het geloof en met de armen van je hart zijn offer omhelst. Als de betaling voor je zonde. Als de verlossing voor je ziel. in Christus te leven. Dat is een leven van vrede. Ja, wij kunnen zeggen, de discipelen die kennen de Heer Jezus, hebben 3 jaar met hem omgewandeld. En 11 van hem hebben hem hartelijk en oprecht lief. En toch zal er straks zoveel verscheurdheid zijn. En de Heer Jezus weet het. Het grote verdriet, de aanvechting, de hopeloosheid die hij naar de keel zou grijpen. Zoals de Emmausgangers het gezegd hebben. Tegen de Heer Jezus, wij hoopten dat hij degene was die Israël verlossen zou. De Heer Jezus die wil hen vrede geven. Deze dingen heb ik tot jullie gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. Misschien zit jij hier wel vanavond met een hart vol onvrede. Of u, een hart waar het stormt van binnen. Misschien wel heel veel verwarring. Misschien wel het gevoel dat alles ondersteboven ligt in je leven. Dan zit je hier niet voor niets in de kerk. Je luistert niet voor niets thuis mee naar deze dienst. De Heere komt ook met deze woorden naar u toe en naar jou toe. Deze dingen, zegt hij, heb ik tot u gesproken, heeft ook laten opschrijven. Dat wij het vanavond zouden horen. Opdat jullie in mij vrede hebt. Het is de Heere goed. Dat hij ons dat wil geven. Dat hij heelheid wil geven. In alle gebrokenheid die wij ervaren in dit leven. In je persoonlijk leven, misschien in je gezin, in je huwelijk, in deze samenleving, dat je in mij vrede hebt. Je zou kunnen denken aan het beeld van een situatie van oorlog, maar er is een veilige schuilplaats, een sterke bunker. De mensen vluchten daar naartoe en terwijl de bommen exploderen, zijn zij veilig. Is er de vrede in Christus die hen bewaart? Ik denk aan wat er staat in Filippenzen 4. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat al uw begeerte in alles met bidden en smeken bekend worden bij God. Wat staat er dan achteraan? In de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, die zal uw hart en uw zinnen, dat betekent uw gedachten, bewaren in Christus Jezus. Dus die vrede is als een muur om je hart, om je gedachten heen, om je te bewaren, om je te beschermen, om je vast te houden. Begrijpt u dat? Ken jij dat leven met de Heer Jezus Christus? Kent u dat? Misschien worstel je wel met die vraag van, hoe kan ik ook zo'n leven met de Heere leven en kennen en ontvangen. Ja, hoe moet dat eigenlijk? Is dat je vraag? Is dat je strijd misschien vanavond? De vrede in Christus kennen betekent geborgen zijn in Hem. Eigenlijk is het zo eenvoudig. Het betekent dat je erkent voor de Heer wie je bent. Dat je met je zonde en met je ellende tot Hem komt. Om geholpen te worden. Dat je eenvoudig vanavond je knieën buigt op je kamer. Zegt, Heere, help mij toch. Vergeef mij toch wat ik heb verkeerd gedaan. al mijn zonden, dat ik elke keer mijn eigen weg ging en mezelf meer lief had dan u en dan mijn naaste. Heere, wees mij genadig. En de Heere zegt dat Hij dat zal doen. Geloof dan dat woord van de Heere. En zo voortaan te leven. Je zegt misschien, ja, dat heb ik wel eens gedaan, dominee, maar ja, toen heb ik niet zoveel gevoeld. En daarna heb ik toch weer zoveel zonde gedaan. Ja, dat begrijp ik heel goed. Dat herken ik ook. Maar wat heb je toen gedaan? Ben je toen gaan denken, het zal bij mij wel niet echt zijn of het zal voor mij wel niet kunnen? Nee, je moet daar blijven. Bij de Heere Jezus blijven. En ook die zonde die je weer deed aan Hem belijden. En ook al voel je niet zoveel, dat is uiteindelijk niet de reden of de grond waarom je zalig wordt. Maar het rusten op wat Christus heeft gedaan. Dat is eigenlijk het in Christus zijn. En dan zal de Heere op zijn tijd en manier dat gevoel, die ervaring van de vrede van God geven. Dat kan, dat is gewoonlijk ook wel een weg en een proces. Dat is als een vrucht die groeit, dat kost tijd. En dat kun je ook niet zo vasthouden. Dat moet elke keer weer vernieuwd en versterkt worden. Daarom spreekt de Heer ook door zijn woord tot ons. Daarom gaan we ook elke zondag naar de kerk en lezen we onze Bijbel elke dag. Omdat we die woorden horen van de Heer. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Dat geldt toch in zekere zin ook van het hele woord van God. Opdat gij in mij vrede hebt. Dat is wat de Heere bedoelt. Nee, de Heere bedoelt niet dat jij in verwarring, in vertwijfeling, in moedeloosheid, in wanhoop je weg zou zoeken. Maar Hij heeft zijn woord gegeven, opdat je in Hem vrede hebt. Dat is onze eerste gedachte, vrede in Christus. Tweede gedachte is verdrukking in de wereld. Dat zegt de Heer Jezus erbij. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Daarin is de zaligmaker heel eerlijk. En dat is het tegenovergestelde van vrede, zou je kunnen zeggen. Verdrukking. Er staat een woord, dat is hetzelfde woord als wat we ook lezen in vers 21, waar het gaat over die vrouw die, waar een kindje geboren wordt. En dan staat er, als het kindje geboren is, dan denkt ze niet meer aan de benauwdheid. En dat woord benauwdheid is hetzelfde woord. Dus verdrukking, dat betekent onder druk staan. In nood zijn. Het zwaar hebben. In deze wereld zult gij verdrukking hebben. In deze wereld, als Johannes spreekt over wereld, dan bedoelt hij dat hier in dit verband, als de mensheid, de mensen die in opstand leven tegen God. Mensen van de wereld. Mensen die niet hebben leren buigen voor God. Die niet willen luisteren naar zijn woord. En hij zegt tegen zijn discipelen, jullie leven te midden van hen in deze wereld. En jullie zullen verdrukking hebben in de wereld. Daarover is de Bijbel duidelijk. Het kan voor ons geen verrassing zijn. Wij moeten daarover niet al te zeer verwonderd of ontsteld zijn als dat gebeurt in ons leven. Want het woord zegt het ook. Dus als wij spreken over het leven met de Heere, over de dienst van de Heere, dan kunnen wij aan de ene kant zeggen dat is een goed leven. Daarin ligt het diepste geluk. Daarin ligt de hoogste vreugde. Johannes spreekt er duidelijk over. Het is een leven waarin je vrede bij God krijgt. harmonie in je hart. Iets van de hemel. Maar daarbij moeten we ook zeggen, tegelijkertijd is het een leven van strijd. Een leven van aangevochten worden. Een leven van verdrukking en beproeving. In deze wereld zullen jullie verdrukking hebben, onder druk staan. Maar de wereld, dat is waar vers 20 over zegt, dat zijn de mensen die zich verblijd hebben over dat de Heer Jezus gedood werd. Weg met hem! Terwijl de discipelen er verdriet over hadden. En dan zegt de Heer Jezus in hoofdstuk 15 vers 19, omdat jullie niet van de wereld zijn, daarom haat de wereld jullie. Daar kun je niet omheen. Want jullie zullen in mij vrede hebben. Door het leven met Christus ben je anders dan de wereld. Het leven met Christus is een leven in aanbidding, gehoorzaamheid aan het woord. Tenminste, dat is je intentie, je diepe verlangen, dat is je streven. En dat staat haaks op het leven van de mensen in de wereld. Die willen hun eigen God zijn en hun eigen weg gaan. Dat leeft van nature in ons aller hart. De wereld komen wij tegen hier van binnen. Maar door genade leert de Heere om te buigen onder zijn woord. De Heilige Geest wint ons daarvoor in. Die buigt onze wil om. Die verandert en vernieuwt ons hart. Dat gebeurt door het gelovig zien op Christus. Daarin zien wij zijn onmetelijke liefde, dat hij zo wilde lijden. Ja, wilde sterven om mij, zo'n vuile zondaar, in mijzelf vrij te maken. Te verlossen. Die liefde van Christus in mijn hart. Dat is de bron en het geheim van het anders zijn dan de wereld. Er niet aan mee willen doen. De wereld kan dat niet verdragen. Voelt zich daardoor aangeklaagd en veroordeeld. En die haat tegen God, tegen de gemeente, de kerk, tegen Gods kinderen, die heeft natuurlijk alles te maken met de overste van deze wereld. De duivel, die zit niet stil. Die is voortdurend bezig om plannen te beramen en aanslagen voor te bereiden. Listen te bedenken om schade te doen aan het werk van de Heere in de gemeente. In je eigen hart. Als je de Heere wil volgen, dan herken je dat toch. De overste van deze wereld. Dat is de duivel, die gaat rond als een leeuw die briest en die wil verscheuren. In deze wereld zul je verdrukking hebben. En dat komt soms van onverwachte kanten. Dat kan ook zomaar komen van een godsdienstige kant. Wij lezen in de Bijbel dat de duivel kan komen als een engel van het licht en als een wolf in schaapskleren. Wat is dat gevaarlijk? Dat je het niet zomaar herkent. Dat je het licht van Gods geest nodig hebt om de geesten te onderscheiden. Dat maakt het misschien wel dubbel moeilijk. Dat is wat de Heer Jezus heeft meegemaakt. Hij werd door de godsdienstige leiders van het volk gegrepen, aangeklaagd, vals beschuldigd en zo ter dood gebracht.
En Paulus, overal waar hij het evangelie preekte, kwamen de godsdienstige Joden er tegenin. De Heere Jezus is gehaat. En hij zegt tegen zijn discipelen, zij zullen ook jullie haten. Verdrukking om Christus wil. Laster dat er kwaad gesproken wordt over je. Dat je geminacht wordt, genegeerd, onrecht aangedaan, buitengesloten omdat je niet meedoet, mensen niet naar de mond praat, anders leeft dan zij die niet naar Gods geboden luisteren. Op je werk, misschien in je vriendenkring, in de buurt, met je buren, misschien zelfs in de kerk. Er zijn zovelen in deze wereld die worden opgesloten om Christus wil. Gedood, gemarteld, hun bezittingen worden hen ontnomen. Maar de Heere zegt in zijn woord dat het met vreugde moet worden aangezien, omdat er een beter deel is in de hemel dat op ons wacht. Misschien zeg je, ja, ik heb dat eigenlijk niet. En zou het dan wel goed zijn in mijn leven? Ik heb eigenlijk niet zo die verdrukking. Misschien dat de Heer in zijn grote goedheid je een tijd van vrede geeft. Dat zou kunnen. Die tijden en die voorbeelden zijn er ook in de Bijbel. Maar toch zullen er tijden zijn van verdrukking. Want wij lezen in Gods woord, wij moeten door veel verdrukking ingaan in het Koninkrijk van God. Waarom moet dat eigenlijk? Want dat wil ik niet. Het doet mij zeer. Ik heb het er zwaar mee. De oorzaak waarom het moet, die ligt bij mij. De Heere weet dat ik druk nodig heb om mij nederig en afhankelijk te laten leven. Om mij door het gebed alles van de Heere te leren verwachten. Om mij te leren leven door het geloof. Om mij te laten steunen op het woord van God. Daarom moet het. Daarom kan Paulus ook roemen in de verdrukking en in de beproeving. Omdat hij weet dat God daarin bezig is met hem om iets goeds uit te werken in zijn leven. En misschien komt het op een heel andere manier dan dat je denkt. Als ik even denk aan de geschiedenis van Job in de Bijbel. Wat heeft die man verschrikkelijk geleden. En hij kon maar niet begrijpen waarom dat gebeurde. Hij heeft zijn hart en zijn leven onderzocht en hij zag niet een bijzondere speciale zonde waardoor de Heere hem kastijdde om hem tot inkeer of terugkeer te brengen. Maar wij mogen achter de schermen kijken. En wij zien dat de vorst van de duisternis, de duivel, daarin bezig was, die niet kon verdragen dat Job leefde tot eer en heerlijkheid van God. En die probeerde om Job stuk te maken. Al die slagen die hem troffen. Daarin was de boze bezig om te proberen Job afvallig te maken. Dat hij God zou lasteren. En de rug toekeren is toch niet gebeurd. De Heere hield hem vast. En Job zegt, al zou hij mij doden, ik zou nog op hem hopen. En ik weet mijn verlosser leeft. Dus de duivel wilde hem stuk maken. En God was bezig om hem sterk te maken. God gebruikt de beproeving om zijn werk te louteren, puur te maken en te verdiepen in de harten van mensen. allen die godzalig leven in deze tegenwoordige wereld, die zullen vervolgd worden. Die krijgen daar op de een of andere manier mee te maken. Want wordt er ook een druk op ons uitgeoefend om mee te doen met de wereld. Om je aan te passen aan het denken van deze wereld. Want hebben wij de kracht van Christus nodig om daarin staande te blijven. En wat een wonder dat Hij ons elke keer weer op wil richten en terug wil halen. In de wereld zullen jullie verdrukking hebben. Waarom zou je in de wereld willen leven? Maakt toch wel een verschil hoe je weg gaat. Ook als je de Heere mag kennen. Ik denk even aan Lot. Die ging dicht bij Sodom wonen, want er waren geweldige, vruchtbare weidegronden. En op den duur woonde hij in Sodom. Dat voelt als een proces van gewenning. Maar wij lezen in de Bijbel, hij kwelde elke dag zijn rechtvaardige ziel, doordat hij hun ongerechtigheid zag. De wereld zult gij verdrukking hebben. Maar al deze dingen, gemeente, moeten ons niet moedeloos maken. Want de Heere Jezus zegt erbij, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat is onze derde gedachte. Christus heeft de wereld overwonnen. Hij zegt tegen zijn discipelen, heb rust in je gemoed. Heb goede moed. En is het niet zo dat deze twee dingen bij elkaar horen? In de wereld verdrukking. En dan juist in Christus vrede. Dan juist te zien en te ervaren dat Hij de wereld heeft overwonnen. Alles wat in deze wereld zich tegen ons behoudt en tegen onze zaligheid keert, is overwonnen door de Heer Jezus Christus. Toen Hij leed en stierf aan het kruis, heeft Hij de dood overwonnen en de helse smart doorworsteld. Daarom roept Paulus het uit in de Korinthebrief in 1 Korinthe 15, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Geweldig. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. De macht van de zonde. Je kunt er niet tegenop, hè? Is dat je strijd? Is dat je worsteling? Dat je denkt, voor mij kan het toch echt niet. Want de zonde is zo sterk in mijn leven. Ik weet dat de Heer het niet wil en toch doe ik het elke keer weer. Ik heb niet de kracht om er tegenop te kunnen. Begrijp heel goed wat je daar zegt. Ik begrijp het heel goed. Ik ken nog iemand die het heel goed begrijpt. Dat is de apostel Paulus. Die zegt, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ja, Paulus. Die zo door de Heere gebruikt is. En nu denk jij, omdat er nog zoveel zonde is, en ik toch elke keer weer die zonde doe, waarom kan ik niet zalig worden? Dat vertelt de duivel jou. Dat is een leugen van de vorst der duisternis. Die moet je niet geloven. Want het feit dat jij niet sterk genoeg bent om tegen die zonde op te kunnen, dat betekent niet dat je niet kunt zalig worden. Stel dat je het wel kon, dat jij die zonde kon overwinnen, dan had de Heere Jezus niet hoeven komen. Maar Hij kwam om zondaren zalig te maken. En dat hoor ik je nou net zeggen. Dat je dat bent. Nou, buig dan voor hem. Daar is hij voor gekomen, voor jou, voor u. Om jou die macht van de zonde los te maken. Om die banden van verslaving te verbreken. Denk je dat hij niet sterk genoeg is? Hij heeft gezegd, aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En hoeveel zijn er hier die het mogen getuigen? Doet u het ook? Vertelt u daar wel eens iets van? Dat het ook in jouw leven waar is dat de Heer Jezus de wereld heeft overwonnen. Ook die wereld hier van binnen. Dat die het heeft moeten afleggen tegen deze zaligmaker. En dat hij zo uw koning is geworden. Dat is het niet juist. Dat wil hij. Dat je met je onmogelijkheid en je zwakheid bij hem komt. Zeg, Heere, wilt u het doen? Ja. Dat je erkent, Heere. Mijn bedrijf is failliet. Ik kan de schulden niet betalen. Wilt u het overnemen? En dat doet hij. Wat een groot wonder. Mijn schuld weggenomen door hem. En zijn gehoorzaamheid aan mij gegeven. En zijn betaling aan mij geschonken. Hij heeft de wereld overwonnen. Het blijft hier een strijd. Waarin ik steeds mijn zwakheid ervaar. Maar juist daarin wordt de kracht en de overwinning van Christus zo heerlijk. Je kunt nooit zonder hem. Dat is nou een nette bedoeling. Dat je heel dicht bij de Heer Jezus blijft leven. In het vorige hoofdstuk zegt hij dat ook zo mooi. Ik ben de ware wijnstok. En jullie zijn de ranken, die takjes die daarin groeien. En jullie moeten in mij blijven. En mijn woorden moeten in jullie blijven. En zo dragen jullie veel vrucht. Nou, dat is toch het beste wat er is. Een leven dicht bij de Heere Jezus Christus. Gelukkig dat je het zelf niet kunt. Niet op eigen benen kunt staan. Gelukkig dat de Heere die les je leert. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat staat hier. Dat is onwankelbaar vast en waar. Ja, de duivel zal het niet winnen. De overste van de wereld zal u en jou die op Christus hoopt, niet kunnen meeslepen naar het verderf, hoe graag hij het ook wil, hoe zeer hij het ook probeert. En misschien zegt iemand, ja, maar als het nou zo ervoor staat dat wanneer je een kind van God bent, je dan verdrukking hebt in de wereld, zou het dan niet beter zijn om niet in God te geloven? Nee, zeker niet. Want denk er even over na. Het is waar wat er staat in de Bijbel in Job 7 vers 1. Ieder mens heeft een strijd op aarde. Ook al zou je zeggen ik leef zonder in God te geloven. Dat betekent niet dat dit leven makkelijk is. Dat betekent niet dat je hier geen strijd heeft. Job zegt, de dagen van een mens zijn als de dagen van een dagloner. Je wordt voortgejaagd en nooit rust. Ja, zegt iemand, maar ik zie mensen die niet naar de kerk gaan, die niet in God geloven. En die hebben die zijn gelukkig, die hebben voorspoed. Nou, daar wil ik twee dingen over zeggen. Ten eerste dit, je kunt niet in hun hart kijken. De leegte die daar is. En ook niet zie je alles wat achter de voordeur gebeurt. Dus verkijk je er niet op. En ten tweede dit. Stel je voor dat ze in betrekkelijke rust en voorspoed hun weg gaan en zich vermaken met de dingen van deze wereld. Ja, dan moet ik toch weer even denken aan de Titanic, die op het punt stond om in de diepte weg te zinken en de muziek speelde. Om nog een bepaalde vreugde en troost te verspreiden. Maar dat hield op. En de Titanic zonk weg naar de diepte en allen die niet in de reddingsboten waren, die versmoorden in het ijskoude water. En als we zonder God leven en zonder God sterven, dan gaan wij voor eeuwig verloren. Het is dat verschrikkelijk. Maar ook een leven zonder God, een leven waarin zoveel gebeurt en kan gebeuren, aan moeite, zorg en tegenslag. En als je dan de Here niet kent, waar moet je dan heen? Daar moet je toch eigenlijk niet aan denken. Wat ben je dan al gelukkig? Als je de Here kent. En zonder God leven is het meest ellendige leven dat je kunt bedenken. De psalmdichter die zegt, God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. En als je dat niet hebt, wat moet je dan? Nee, denk dat toch nooit. Het is een leven waarin je verdrukking ervaart als je de Here dient. Maar dan is de Here juist in die verdrukking heel dichtbij je. Ik denk aan de apostelen, in Handelingen staat het beschreven. Zij werden gegeeseld omdat zij preekten Jezus en de opstanding. En ze waren blij dat zij waardig waren om voor zijn naam smaadheid te lijden. Zie je de blijdschap op hun gezicht? Ik neem je mee naar die donkere gevangenis onder de grond waar Paulus en Silas zitten en te middernacht. Luister, zij zingen psalmen, hun rug doet zeer, hun voeten zitten in een blok. Maar in Christus hebben ze vrede. En de vreugde van God maakt dat zij psalmen zingen. En de Heere die doet wonderen. En ze worden bevrijd uit die kerker. Wat een goede zaligmaker. Hij heeft gezegd, ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. En dat is waar. Dat hebben de apostelen mogen ervaren. En allen die in hem, met hem in gemeenschap leven, ervaren dat. En zullen dat ervaren tot de laatste snik. Om dan in te gaan in zijn heerlijkheid. Gemeente, hij heeft de wereld overwonnen. De bron van vrede voor het mensenhart ligt in Christus en in zijn werk. Ken jij deze zaligmaker? Kent u hem heel persoonlijk door het geloof? Heeft hij ook de wereld in jouw hart overwonnen? Ja, de strijd nog wel. Maar toch, de heerschappij is gebroken. Je struikelt nog wel, maar het beheerst je niet meer. De Heere Jezus heeft je vrijgemaakt. En hij zal dat werk dat hij in je begonnen is ook voleindigen. Hij zal niet loslaten wat zijn hand begon. Daar mag je ook om bidden. En dat gebed dat verhoort hij, o levensbron, wil bijstand zenden. Wat kun je tegen hebben op deze zaligmaker, die vrede wil geven in je hart, in een wereld vol onrust en onvrede. De vrede bij God, die het verstand te boven gaat. Amen. Gemeente, wij gaan nog zingen uit Psalm 122. Daarvan het derde vers, 122 vers 3, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen, vreugde en lust. 122 vers 3.
Gemeente, laten wij danken en bidden. Heren, wij hebben hier een strijd op aarde. Laat het de goede strijd zijn van het geloof. Strijd ook tegen de macht en de overheden, de boosheden in de lucht. En daarom zegt u ook tegen uw discipelen, waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En dat hebben zij ervaren. Ze zijn gevlucht. En Petrus heeft zijn zaligmaker verloochend. En wij zijn niet beter dan zij. Dat hebben wij uw bewaring nodig, Heren. Dat hebben wij nodig om te waken en te bidden, om staande te blijven. En wat een wonder dat u naar Petrus omkeek en uw discipelen weer bijeen vergaderd hebt. Heren, wil zo uw gemeente en uw kerk bewaren. U hebt dat ook beloofd. De poorten van de hel zullen uw gemeente niet overweldigen. En wij geloven en wij belijden en wij mogen daar ook iets van zien, dat u, o Heer Jezus, vanuit de hemel als die biddende hoge priester doorgaat met het vergaderen van uw gemeente. Door uw woord en door de Heilige Geest die is uitgestort. En dat u die gemeente ook bewaart tegen al het woede van het rijk van de duisternis. Houd ons vast, Heren. Geef ons kracht om te volharden op de plaats waar u ons stelt. Dat wij niet worden verstrikt door de listen van de boze. Wij zien hoe onze samenleving zich steeds meer van uw woord afkeert. En wij, Heren, wij zijn in gevaar om beïnvloed te worden door de geest van de tijd. Daarom hebben wij nodig de wapenen van uw woord en van het geloof. En wil zo de prediking van uw woord ook deze avond daarvoor gebruiken, Heren. Als wij van deze plaats gaan, laat uw woord meegaan in ons hart. Dat wij erover nadenken. En dat wij er de kracht uit ontvangen die nodig is. In deze nieuw begonnen week, help ons, Heer, in de taken die u ons geeft. Er zoveel mensen zijn in onze samenleving die niet meer van u weten. Dat er iets van ons uit mag gaan. Door dat u dat geeft, Heer. Want de psalmdichter zegt, door u geeft mijn lamp haar licht. Mijn God verdrijft de nacht uit mijn gezicht. Bewaar ons in de nacht die voorligt. Help ons, Heren, in alles wat wij te doen hebben in deze week. Bijzonder als er moeilijke dingen zijn waar we mee te maken hebben. Dat wij ons oog op u zullen richten. En Heren, wil zo uw woord vrucht laten dragen van geloof en bekering. Neem het verkeerde weg uit het spreken en uit het luisteren. Bewaar ons over onveilige wegen als we naar huis gaan. Heren, ontferm u over deze wereld in nood waar oorlog is. In Oekraïne, in Sudan, in Jemen en op andere plaatsen. Dat u vrede zou geven. En bovenal vrede met u. Door alles heen. De vrede met God, bij God die het verstand te boven gaat. Maar dat er toch ook een einde mag komen aan het bloedvergieten, aan de gruwel van de verwoesting. Heer, ontferm u. Naar uw barmhartigheid, hoor ons. Alleen uit genade, om Jezus wil. Amen.
Gemeente, laten wij tenslotte zingen uit Psalm 3 en daarvan de versen 2 en 3. Psalm 3, vers 2, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En ook het derde, ik lag en sliep gerust van 's Heere trouw bewust. Psalm 3, vers 2 en 3.
Amen.
Geliefde gemeente, ga heen in vrede, ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.